Russische omroep met reflecties, elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Vandaag een speciale thema-uitzending met als motto geboorte, hergeboorte en wedergeboorte. Centraal staat het begrip reïncarnatie. Waar komt het vandaan? Hoe verschillend wordt er binnen het boeddhisme over gedacht? En wat zijn de consequenties ervan? Straks vertelt Paula de Wijs van het Maitreya Instituut over de reïncarnatie van haar leraar. Maar eerst vraagt Willem van Weelde aan godsdienstwetenschapper Paul van der Velde hoe het nou precies zit met boeddhisme en reïncarnatie.
Vandaag hebben we het over het toch wel moeilijke onderwerp reïncarnatie.
Ja.
Maar als we het daarover hebben, is het misschien wel goed om heel in het kort even stil te staan bij wat de dood precies betekent in het boeddhisme. In het Westen is iemand dood wanneer hij of zij hersendood is of wanneer het hart stopt met kloppen.
Ja.
Maar misschien kun je iets vertellen over hoe in het boeddhisme men denkt over de dood. Wat is dat? Wat is de dood in boeddhistische zin?
Ja, de dood blijft natuurlijk een van de centrale problemen in iedere religie. En het boeddhisme is daar geen uitzondering op. Maar iedere religie, en ook weer stromingen binnen die religie, probeert dus toch op hun eigen manier daar een soort zin aan te geven. Hè? Binnen het uitzicht van de sterfelijkheid toch het bestaan zin geven. Wat dan zo bijzonder aan het boeddhisme is, met name althans aan de filosofie, is dat in de boeddhistische filosofie vaak wordt gezegd, we sterven per moment en we ontstaan ook per moment. En er wordt dan ook vaak gezegd in teksten dat de dood niets anders is dan een van de momenten, net zoals we die nu hier beleven. En zodra er een impressie is en een reactie daarop, ontstaan we, is dat voorbij, dan sterven we weer en komt er een volgende. Maar dit is wel de hogere kloosterfilosofie, want het ligt voor de gewone boeddhisten heel anders. De gewone boeddhist in Thailand of China of waar dan ook, daarvoor is dood dood. En dan spelen dezelfde problemen in feite als die wij hebben rond wanneer is iemand nou precies overleden. Is dat bij hersendood of wanneer het hart ophoudt? Dus daar ook daar is wat dat betreft binnen het boeddhisme geen eenduidigheid over. Maar het zijn wel discussies die ook op dit moment heel erg spelen. En wanneer is iemand wat dat betreft dood?
Ook in die ook wat je nu net noemt, die voorbeelden in andere delen in Azië.
Ja hoor, dat speelt echt. Omdat het natuurlijk toch de basisvragen zijn, ja, waarmee iedere religie en ieder mens zich geconfronteerd ziet. Ja. Wat doe je met die sterfelijkheid? De grote intelligentie levert op te weten dat we een heleboel kunnen doen, onder andere dit soort lijnen aanleggen en verbindingen en allerlei communicatie komt tot ons. En tegelijkertijd weten we dat het voorbij gaat. En hoe verzoen je die zaken met elkaar? En daar zie je dus dat boeddhisme daar ontzettend mee bezig is, met die kwesties.
Maar wat ik ook begrepen heb, dat is dat eigenlijk in het boeddhisme eigenlijk het leven wordt gezien als bewustzijn.
Ja.
En mijn vraag is dan heel simpel, dat als je dood bent, dan zou je kunnen zeggen, dan verandert dat bewustzijn, dat neemt een andere vorm aan. Hè? Dat is dan de reïncarnatie, zit het zo in elkaar?
Je kunt het zo zien, maar er zijn diverse opvattingen over, hoor. Kijk, in het boeddhisme is het eigenlijk zo, strikt genomen kun je als woord reïncarnatie wel gebruiken, maar er is strikt genomen geen zielsverhuizing. Het hindoeïsme kende altijd het concept van de atman. En na verloop van tijd gaat dat betekenen dat de atman, het zelf, de ziel, dat die incarneert en van leven naar leven verder gaat. En dus het wordt er vaak vergeleken met alsof de ziel een andere jas aantrekt. En dat is dan de volgende incarnatie. De ziel gaat gewoon eeuwig door tot die verlicht raakt of verlost of zo. In het boeddhisme lag dat net even anders. De Boeddha had één uitspraak dat alle zaken anicca waren. Dus niets was eeuwig, niets was duratief. En dat ging zo ver dat de persoon die vanochtend opgestaan is, Paul van der Velde, ikzelf dus, en die nu hier in de geluidsstudio zit, dat je er niet zonder meer van uit mag gaan dat dat daadwerkelijk dezelfde persoon is. Er zitten allerlei momenten tussen, er zitten impressies tussen. Is het wel dezelfde persoon? Het voelt wel zo, maar is het ook zo? En de meest krachtige vergelijking die boeddhisme daarvoor kent is, je kunt geen tweemaal in dezelfde rivier stappen. Want die rivier is per moment anders.
Ja, de Herakleitos gedachte.
Ja.
Ja.
En dat geldt eigenlijk precies zo, althans volgens het oude boeddhisme, voor het menselijke zelf, voor de aatman. Dat is niet een eeuwig iets, althans je mag er niet van uitgaan dat die zonder meer eeuwig is, al voelt het wel hetzelfde. Maar net zoals alle zaken die je ziet en die je waar kunt nemen, bestaan uit wat dan wordt genoemd dhammas, hè, dus kleine delen die per moment ontstaan en per moment vergaan. Precies zo is het met de menselijke ziel. En dus ook met het bewustzijn. Dat vormt zich van moment tot moment. Hoewel ik er meteen bij moet zeggen dat er heel veel verschillende opvattingen over zijn. Zodat het eigenlijk heel moeilijk te zeggen is, daarover denkt het boeddhisme zo. Je moet dan eigenlijk direct al gaan kijken naar wat verschillende scholen en verschillende leraren wat dat betreft denken.
Maar misschien is het dan goed om toch ook te kijken wat de origine is geweest van die reïncarnatiegedachte.
Ja, ja.
Want aanvankelijk had het een heel animistisch karakter.
Ja, in India is het zo dat de reïncarnatiegedachte pas, dus niet de allereerste ontwikkeling. In de oude Vedische religie, de religie geconcentreerde op de grote uitvoerige rituelen, waarbij ook dus hymnen in het Sanskriet werden gereciteerd, die heel precies van guru op leerling werden overgeleverd. Dan moet je denken aan hymnes van een 4000 jaar oud. Sommige worden tot op de dag van vandaag worden die gereciteerd in tempels. Maar in die tijd dat die hymnes en rituelen ontstonden, had je het idee dat een mens hier sterft, na een mooi leven als het goed is, met veel goud, veel vee, veel zonen en liefst werd men 100 hersten oud, dat staat zo in de teksten. Daarna ging men dood en men zou dan in de voorouderwereld belanden. En in die voorouderwereld zou je eeuwig leven te midden van alle onsterfelijke voorouders. Op een gegeven moment merkte men dat er in de natuur overal cycli zijn. De seizoenen komen terug, de sterren komen terug, de maanstanden komen terug. En de enige cyclus die dan niet zou lopen, zou zijn die van de mens. Die zou dus naar zo'n voorouderhemel gaan en niet meer terugkomen. Terwijl je kunt zien in de natuur dat allerlei dingen uit de hemel wel terugkomen. Het regenwater komt ieder jaar terug, de bliksem komt terug. Dus op een bepaald moment ontstond het idee, misschien ga je in die andere wereld ook wel dood. En dat werd dan genoemd de Punar Mrtyu, de wederdood. Punar betekent weder en Mrtyu betekent dood, de wederdood. En als je dan doodging in die andere wereld, dan werd je wellicht hier op aarde geboren. En word je hier op aarde geboren, dan weet je één ding zeker, je gaat dood. Dus wat dat betreft is het idee van reïncarnatie, Punar Mrtyu, wat dan later werd genoemd Punar Janma, de echte wedergeboorte. Janma betekent geboorte. Dat was in India een deprimerend idee. En men vond dat niet plezierig. Je moet weer alle dingen doormaken. Weer al die zaken die nou al bij het aardse bestaan thuishoren. Wat dat betreft zie je eigenlijk een behoorlijk verschil rond wedergeboorte in het boeddhisme. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met sommige richtingen van het New Age gedachtegoed. Je komt mensen tegen daarbinnen. New Age is ook niet één beweging, maar bestaat eigenlijk uit een heleboel verschillende bewegingen die weliswaar bepaalde karakteristieken gemeenschappelijk kunnen hebben. Maar daarbinnen zie je nogal eens sterk dat men zegt van, ja, dit leven heb ik mijn kans om helemaal door te groeien naar het licht, bijvoorbeeld. Reïncarnatie wordt dan vaak als een heel positief iets gezien. Ik wil niet zeggen dat iemand gelijk of ongelijk heeft, want dat weet je gewoon niet. Er komt er nooit eens eentje terug om het te vertellen. Maar dat is niet zo India's, dat is ook niet zo boeddhistisch. Meestal zie je dat het idee van wedergeboorte een negatief iets is. Weer, wat in het boeddhisme wordt genoemd, dukkha, doormaken, imperfectie, leed, onaangename zaken. En wanneer komt er nou eindelijk eens een eind aan?
Maar dat is dus een gangbaar begrip eigenlijk voor alle verschillende interpretaties die binnen het boeddhisme zijn omtrent de reïncarnatie.
Ja, dit kom je wel tegen. Er zijn richtingen die eigenlijk niet zo met reïncarnatie bezig zijn. In het Japanse boeddhisme gaat het vaak veel meer om het moment bijvoorbeeld. Maar het idee rond wedergeboorte is doorgaans niet zo positief. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen enkele leraar rondloopt die dat nou anders duidt. Dat komt best voor. Want boeddhisme is wat dat betreft net zo goed een verzamelterm als zoveel termen dat zijn. Maar normaal gesproken is reïncarnatie een negatief idee. Niet dat positieve in de sfeer van alles weer doormaken wat ik in mijn vorige leven heb doorgemaakt. Goed maken wat ik fout heb gedaan toen de tijd. Dat speelt in het boeddhisme eigenlijk niet zo'n grote rol.
Maar je hebt het nu over zeg maar de vraag van goed en kwaad en keuzes die je maakt in je leven.
Ja.
Dat roept eigenlijk het begrip karma op. Wat is precies de relatie tussen karma en reïncarnatie?
Ja. In de oude periode, dus in die tijd van die Vedische offers, betekende karma met name rituele handeling, ritueel. Hoe belandde je in de voorouderhemel? Je moest de juiste rituelen hebben laten uitvoeren door Brahmaanse priesters. Toen dat idee van wederdood daarbij kwam, ontwikkelde men zelfs een ritueel, een karma zoals het dan heette, om wederdood te voorkomen. Een ritueel waardoor je toch in die voorouderhemel geboren zou worden. En veel van deze rituelen vereiste ook een verandering van gedrag. Had je het ritueel laten uitvoeren, dan had zo'n ritueel kracht. Maar die kracht kon je alleen behouden als je daarna bepaald gedrag vertoonde. Bijvoorbeeld, je mocht nooit meer liegen. Dat mag natuurlijk sowieso nooit. Maar als je het ritueel had laten uitvoeren en je loog een keer, dan was het ritueel zijn kracht helemaal kwijt. En die rituelen waren vaak vrij duur, dus men paste daar wel mee op, als het goed is tenminste. Daar vandaan vind je dat karma een soort ethische inkleuring krijgt. Karma gaat niet alleen rituele handelingen betekenen, of handelingen, maar ook met name gewoon het gedrag in het algemeen. Wat men denkt, wat men doet. En daar vandaan komt dus dat idee van ja, karma als de verdienste van een heel leven. Want wat men met name ook zocht was een soort rechtvaardiging voor de verschillende situaties waarin mensen werden geboren. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat de wezens op allerlei verschillende manieren worden geboren. De een is heel mooi, de ander is heel lelijk, de ander is rijk, de ander is arm. En men zocht daar een rechtvaardiging voor. Hoe zit dat
maar
nou toch?
Was dat eigenlijk niet een soort van, een wat je zou kunnen noemen, een soort politiek bewustzijn wat daar een rol in speelde? Of is dat te sterk uitgedrukt?
Ja, politiek in de betekenis van rechtvaardiging, van hoe situaties zijn. Of,
ja,
dat kun je zeggen. Maar dat is natuurlijk toch een taak die religies altijd voor zich zien. Hè? Wat ga je nou doen met het feit, die verschillende existenties die wij leven? En dan bedoel ik niet even door de tijd heen, maar gewoon naast elkaar als je om je heen kijkt. Religies zien vaak als taak om daar toch een zeker systeem in aan te brengen. Is het de genade van een godheid? Is het het lot? Komt het door karma en heb je deze wedergeboorte in feite zelf gecreëerd? Want dat is uiteindelijk de implicatie van de karma-gedachte. Karma impliceert een volgende geboorte. Waarbij ik meteen erbij moet zeggen dat je als je het strikt volgens de boeddhistische leer wilt zeggen, dan moet je eigenlijk zeggen, mijn karma veroorzaakt een volgend wezen. Want er is geen ziel die van leven naar leven meegaat. Want die ziel verandert van moment tot moment. Ja, dus de reden om naar verlichting te streven is dan ook heel vaak dat men het niet op zijn geweten wil hebben, of haar geweten, dat er door je eigen karma een volgend wezen ontstaat dat weer aan dukkha gaat leiden, weer aan die imperfectie van het bestaan. Uh-huh. Dus een van de diepe motivaties om tot verlossing te streven, tot verlichting, waarna er geen wedergeboorte meer of geen geboorte meer volgt, is mededogen met de wezens die lijden in de wereld.
Exact. Ja, dus daar zit een belangrijk punt. Dat die discontinuïteitsgedachte die je eigenlijk al vanaf het begin introduceerde, die gaat dus zover dat stel dat ik sterf, dan gaat mijn ziel, mijn bewustzijn, dat blijft misschien wel bestaan, maar niet in mijn eigen zin. Die verandert eigenlijk voortdurend.
Die verandert voortdurend van moment tot moment. Ja.
Dus het mededogen heeft dan vooral inderdaad te maken met het mededogen voor, zeg maar, al die andere mensen die in diezelfde stroom leven.
Zitten. En de alle wezens sowieso, ook de dieren en de planten, die uiteindelijk allemaal in een wereld leven waarin ze een heleboel aangename dingen zullen meemaken, maar ook ze zeer veel onaangename. Mm-hmm. De geboorte als mens is trouwens wel volgens veel boeddhisten de meest plezierige, maar goed, dat is typische mensengedachte. Omdat de mens een bewustzijn heeft dat contrastervaringen registreert. Je registreert aangename dingen, maar je kunt ze contrasteren met onaangename dingen. En dat, dat maakt de menselijke geboorte zeer fortuinlijk, omdat er zeer veel leerprocessen mogelijk zijn. Dus daardoor, alle wezens zijn in principe aan elkaar gelijk. Het zijn allemaal wezens onderweg naar de ultieme ervaring, om het even zo te noemen. Maar de menselijke geboorte is wel een hele goede, omdat een menselijk verstand erg goed werkt en je echt veel contrastervaringen kunt waarnemen. Ik moet er wel meteen bij zeggen, dit wat ik net al zei, het is een typisch mensenargument. Mijn oude biologieleraar vroeger zei, als je een olifant vraagt wat de beste geboorte is, dan zegt hij een olifant, want die heeft een slurf. Ja. Dat is net het criterium waar je naar kijkt.
Ja. Toch een misschien een hele grote stap, maar wat ik eigenlijk ook nog zat te denken, was dat het Tibetaanse boeddhisme toch wel een hele eigen typische omgang met de dood heeft.
Ja.
Die eigenlijk afwijkt van toch wel veel van de andere richtingen binnen het boeddhisme.
Ja.
En daarin is natuurlijk de plek van het dodenboek, de Bardo Todol, is heel belangrijk. Kun je daar iets over vertellen hoe die zich historisch gezien ontwikkeld heeft?
Ja, De Bardo Todol is een tekst die, waarvan de traditie zegt dat hij teruggaat op Padmasambhava, een grote magier die in de Tibetaanse cultuur zeker even belangrijk is als de Boeddha zelf. Maar hij kwam uit Swat in Pakistan en hij zou in de 8e eeuw na Christus geleefd hebben. De Bardo Todol is een tekst die eigenlijk bij één richting van Tibetaans boeddhisme thuis hoort, in Nyingmapa. Dat is ook de oudste richting die het dichtste staat bij wat Padmasambhava gezegd zou hebben en gedaan zou hebben. De traditie zegt dat overigens zelf, je weet dat nooit helemaal zeker hoe dicht het daarop zit. Maar de Bardo Todol is een tekst die wordt voorgelezen door een monnik of door een assistent van die monnik. En dat wordt gedaan 49 dagen lang. En men gaat ervan uit dat een wezen dat aan het overlijden is, dat door het horen van die tekst per moment tot de ultieme ervaring kan komen. Als het wezen echt luistert naar die instructie en dat ook echt dan doet, dan kan hij eigenlijk per moment tot de verlichting komen. In zoverre is het een tekst die als een soort gids dient voor het moment dat je de andere staten doormaakt, om vervolgens te komen tot, als het even kan, een verlichting. Lukt dat nou niet, dan in ieder geval tot de geboorte als mens. Want dat is de geboorte waarin je toch het makkelijkste tot het ultieme inzicht kunt komen. Je kunt zeggen dat het een soort stervensbegeleiding is. Dat is ook wordt ook vaak daarop gebaseerd tegenwoordig. Maar een soort stervensbegeleiding naar een zo gunstig mogelijke geboorte toe. Ja, want een van de laatste stadia bijvoorbeeld is dat dan de ziel ervaart dan, ik gebruik de ziel nu even als werktitel, hè, ervaart dan allerlei paranormale vermogens, kan diep in de zee duiken, kan doordringen tot in de hoogste bergen. Maar de ziel ervaart ook een hele extreme eenzaamheid. En die eenzaamheid kan hem ertoe brengen dat hij iedere geboorte dan ook kiest. En bijvoorbeeld geboren zou kunnen worden als dier, hetgeen altijd veel meer dukkha, een imperfectie, impliceert, dan als mens. Een ziel zou zelfs geboren kunnen worden bij de hongerige geesten of bij de demonen, omdat alles veiliger is dan die ultieme eenzaamheidservaring.
En die eenzaamheidservaring die zou eventueel verminderd kunnen worden door een soort spiritueel contact maken met, zeg maar, iemand die in die fase verkeert, overgang?
Ja, iemand die, dat zou kunnen. De guru, de leraar, kan contact maken met de ziel en moet de ziel ook bijna dwingen te luisteren naar de woorden van het dodenboek. En dan zou een persoon dus tot de ultieme ervaring kunnen komen van geen terugkeer meer.
Ja, niet meer hoeven reïncarneren.
Ja.
Want ik heb begrepen dat de bardo, ik heb altijd het idee gehad dat de bardo echt die overgangsfase is na de dood.
Ja.
Maar eigenlijk gedurende het leven zijn eigenlijk ook al een aantal bardo's.
Ja, het leven zelf wordt ook vaak als een van de bardo's beschouwd. Alleen deze bardo's zijn het meeste vertrouwd mee. Maar het gaat met name om die bardo's die dan na de dood volgen. En de manier waarop de woorden van de monnik of de leraar de ziel kunnen leiden. Bijvoorbeeld niet de toevlucht te nemen tot de eigen angsten. En wanneer men hele gruwelijke demonen gaat zien, demonische figuren, dan moet men daar doorheen leren kijken en zien wie het is. En men moet ook niet bijvoorbeeld achter het vage licht aangaan, dat een van de eerste dagen zal verschijnen. Want dan betreedt men de wereld van de halfgoden. En daar is het allemaal zeer aangenaam en het is daar
zeer leven
en zeer erotisch en zo, dat is allemaal waar. Mm-hmm. En men lijkt daar wel eeuwig te leven. Men leeft daar miljoenen jaren als het goed is in zo'n geboorte. Maar omdat de tijd daar stilstaat, wij knipperen met de ogen. En daardoor ervaren wij het verloop van tijd. Want ons leven voltrekt zich binnen het knipperen van de ogen. Daar knipperen de ogen niet. Men is ook eeuwig jong. Eeuwig tussen de 19 en de 22 jaar. Dat impliceert dat er geen tijdsverloop is, maar daarmee ook geen besef van tijd. Dus 10 miljoen jaar valt samen met 1 seconde. Dus je hebt er niks aan. Je leert daar ook niks, want je leert daar al heel snel dat er geen contrastervaringen zijn.
Maar eigenlijk is dat een veel verschrikkelijker idee van dood zijn.
Ja, precies.
Ja. We hebben het nu net gehad over de Bardo Todol. Die komt voort uit de Nyingma.
De Nyingmapa traditie. Ja.
En die is toch eigenlijk wel ook belangrijk geweest voor het introduceren van het boeddhisme in het Westen.
Ja, dat klopt.
Is daarmee ook de ideeën rondom de dood en reïncarnatie, heeft het die kleuring gekregen?
Dat geldt zeker voor mensen die met Tibetaans boeddhisme bezig zijn. Want in de oude tijd, ik zei het al, hoorde de Pardo Trudel echt thuis bij de Nyingmapa. Tegenwoordig is het bijna een tekst geworden die voor het hele Tibetaanse boeddhisme geldt. Hè. Dus ook de Gelugpas, de geelmutsen, waar de Dalai Lama het hoofd van is, associëren zich nu met de Bardo Teudel, met het dodenboek. Terwijl in de 17e eeuw bijvoorbeeld de Gelugpas er veel aan deden om juist niet te veel contact te hebben met de Nyingmapas. Maar dat is natuurlijk door de politieke situatie nogal veranderd. En het Tibetaans boeddhisme is nu veel meer een eenheid wat dat betreft. Het is ook een tekst die natuurlijk op een gegeven moment ontdekt is in Europa, met name door de bewerking van Evans Wens. En Jung is daar bijvoorbeeld ook uitgebreid mee bezig geweest met deze tekst. En het was natuurlijk toch een enorme ontdekking van het, toen die tekst door het Westen werd ontdekt. Men was daar zeer enthousiast over van, goh, wat een onderzoek, wat een speculaties over wat er gebeurt wanneer een mens overlijdt.
Ja, want... Maar zou je kunnen zeggen dan dat er toch een soort van kleine culturele revolutie heeft plaatsgevonden? Dat al die verschillende visies toch enigszins bij elkaar zijn gekomen? Wat kun je daarover vertellen?
Ja, ik denk dat je het wel kunt zeggen. Tibetaans boeddhisme is natuurlijk op zich een wereldreligie geworden. Niet zozeer misschien in aantallen aanhangers op het moment, maar wel in verspreiding. Ja, en de Dalai Lama is een belangrijk symbool geworden voor... voor vrede en een ethiek van leven bijvoorbeeld. En daar is hij echt een symbolische persoon voor geworden. En de Tibetaanse cultuur is ook een cultuur die, wat ik net al zei, zich over de wereld verspreidt. Met name door die leren van het boeddhisme. De onderlinge strijd die in het middeleeuwse Tibet nogal fors kon zijn, speelt wat dat betreft binnen de westerse aanhang ook een betrekkelijk geringe rol. En men ziet veel meer Tibet als een Tibetaans boeddhisme, althans als een religie die zich over de hele wereld verspreidt. Ja. En dat zie je inderdaad gebeuren, ja.
En heeft het boeddhisme ook in het Westen dan zich vermengd, als we het hebben over dood en wedergeboorte, met een soort christelijke ideeën of noties? Is er een soort mengvorm ontstaan?
Die ontstaan zeker, mengvormen. Je hoeft niet ver te zoeken. Je komt in overlijdensadvertenties of op rouwprentjes al heel geregeld teksten uit het boeddhisme tegen. Met name ook uit het Tibetaanse dodenboek. Ik heb dat al diverse malen gezien. Hè, want door je vak hou je dat toch in de gaten. Zo gaat dat. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan de vragen die gesteld worden aan het boeddhisme. Want het boeddhisme gaat altijd in op problemen die spelen in een lokale cultuur. Dat hebben ze altijd gedaan. Een zuiver boeddhisme bestaat wat dat betreft niet. Het is altijd een alliantie aangegaan met gedachtegoed wat in een cultuur al aanwezig was. Het gaat ook op de vragen in die in die cultuur bestaan. Nou, in het Westen zijn bijvoorbeeld hele belangrijke kwesties abortus en euthanasie. De vragen op het gebied van de medische ethiek zijn heel prominent aanwezig in onze cultuur. En je ziet dan ook dat het boeddhisme daarop ingaat en probeert daar antwoorden op te geven op diverse manieren. Dat gaat niet zomaar heel eenvoudig, maar je ziet wel dat boeddhistische leraren daarmee bezig zijn. Dat is een oude traditie. In China, waar het boeddhisme op een gegeven moment belandde, was een idee wat heel erg aansprak bij de Chinezen, dat je positief karma kon overdragen op overledenen. Ja, want in veel boeddhistische tradities kan dat. Positieve daden die je hebt gedaan, kun je overdragen op een overleden voorouder of kennis of zo. Nou, dat sprak de Chinezen bijvoorbeeld heel erg aan. En dat idee is daar dan ook ontzettend uitgebouwd. Ja, want de gedachte was in het boeddhisme al aanwezig. En de cultuur vroeg hierom. Ja, en dat zie je dus in het Westen nu ook gebeuren.
Dat soort ideeën eigenlijk een soort van mengvorm eigenlijk maken met andere religieuze gedachten.
Ja, er liggen openingen. Dus openingen waar een cultuur om vraagt. En het boeddhisme blijkt daar soms maar een heel klein antwoord op te hebben. Maar het antwoord wordt op dat moment uitgebouwd. Dus wat dat betreft kan de leer altijd aangepast worden aan lokale tradities, aan lokale behoeften.
Ja, zo is er ook in een interview ooit met de Dalai Lama, is er zo'n soort vraaggesprek geweest met hem, eigenlijk met betrekking tot onze westerse cultuur met computers en informatietechnologie. Ja. En daar werd hem eigenlijk voorgelegd van of hij het in de toekomst mogelijk zou achten dat een yogi bijvoorbeeld zijn geest zou projecteren in een computer. En dat hij dan eigenlijk zou reïncarneren, zou je kunnen zeggen, in de materie van die computer. Hij zei van, nou, in principe zou dat moeten kunnen.
Ja.
Er is nog niet echt iets op dat gebied gebeurd, maar in feite zou dat volgens zijn denken kunnen. Eigenlijk zie je daarin eigenlijk ook precies hetzelfde wat je nu net noemt, dat het boeddhisme eigenlijk zich heel erg plooibaar opstelt naar veel eigenlijk nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe denk jij daarover, dit specifieke geval dan?
Nou, dit specifieke geval, het is typisch een antwoord van de Dalai Lama, die inderdaad, als je wordt geconfronteerd met dit soort vragen, meteen een glimlach trekt en een twinkeling in de ogen krijgt van, oh ja, nou, natuurlijk, waarom zou dat niet kunnen? Het is natuurlijk alleen de kwestie, zou het ook echt kunnen? Dat is de vraag, want zou het in een computer kunnen? Dan kan het misschien ook in een bankstel of in een auto. En ja, ik weet het niet.
Ja, daar ligt wel een heel erg ingewikkeld probleem.
Ja, je zult in een in een winkelwagentje incarneren of zo. Misschien is het geen terechte vergelijking, maar het roept het wel meteen bij mij op. Want, nou ja, goed, misschien kan het. Maar goed, misschien als de wereld bestaat uit zaken die per moment veranderen, en onze ziel verandert per moment ook, ons bewustzijn verandert per moment ook, waarom zou een object dan niet op dezelfde manier bezield zijn en op vergelijkbare manier veranderen? Dus dat zou, wat dat betreft, vanuit die gedachte alleen al, vanuit die Dhamma-theorie, zou het denkbaar moeten zijn.
Ja,
misschien gebeurt het al.
Ja, misschien komt er ooit nog eens een keer een soort connectie tussen kwantummechanica en boeddhisme.
Die connecties worden al gelegd. De wetenschap werkt daaraan.
Ja, goed.
En daar gaan ook heel wat boeddhistische leraren gaan daarop in, ja. Ja, er zijn vruchtbare dingen te verwachten wat dat betreft. Dat is zo.
Paul, ik wou je hartelijk bedanken voor dit uitvoerige gesprek met jou over reïncarnatie.
Okay.
En hopelijk zien we je nog een keer terug.
Prima.
Dankjewel.
Bedankt, graag gedaan.
U hoorde Paul van der Velde in gesprek met Willem van Wilde. Jataka's zijn geboorteverhalen van de Boeddha. Ze gaan over zijn vorige levens als plant, dier of mens. In deze geboorte wordt de latere Boeddha de Bodhisattva genoemd, omdat hij met opzet steeds opnieuw geboren wordt om anderen te helpen en zo uiteindelijk een Boeddha, een ontwaakte, te kunnen worden.
De olifant Dhanapala. Weer onderwijst de Boeddha de leer om mensen te trainen door gebeurtenissen uit te leggen die de oorzaak en het gevolg van karma illustreren. De Boeddha verbleef in de bamboetuin Kalandaka aan de rand van de stad Rajagriha, waar zijn vriend, de goede koning Bimbisara, het bewind voerde. In die tijd werd de zoon van Bimbisara, prins Ajatasattu, heel opstandig en agressief. Hij raakte bevriend met de monnik Devadatta, de neef van de Boeddha. Beide mannen rebelleerden tegen het gezag van hun grote familieleden. Ze smeden complotten zowel tegen koning Bimbisara als tegen de Boeddha. Prins Ajatasattu wilde het koningschap van zijn vader overnemen en Devadatta wilde het leiderschap van de Sangha, de gemeenschap van monniken, overnemen van de Boeddha. Op een dag stelde Devadatta aan Ajatasattu een plan voor om de Boeddha om te brengen. Hij redeneerde dat het hen beiden veel winst zou opleveren. Als je je vijanden niet overwint, hoe kun je dan beroemd worden en een hoge positie verwerven? Vroeg hij. Ayatasaru stemde in met het plan. Devadatta wist dat de Boeddha 's middags de stad in zou gaan met 200 monniken om een bezoek te brengen aan de lekenboeddhist Mahadana. Hij gaf de olifantentrainer van het hof steekgeld om een bronstige mannetjesolifant extra te prikkelen en hem dan los te laten op de route die de Boeddha zou volgen. Toen de Boeddha met zijn groep monniken de stad inkwam, liet de trainer de grote olifant Dhanapala op hen los, nadat hij hem met een scherpe haak op een tere plek geprikt had. De olifant, krankzinnig van woede, ontwortelde een boom en rende ermee in zijn slurf over de weg, de monniken tegemoet. De 200 monniken vluchtten in paniek alle kanten uit. Alleen de Boeddha bleef staan, met naast zich zijn trouwe verzorger, de monnik Ananda. De olifant stormde op hen af, maar werd toen tegengehouden door de geesteskracht van de Boeddha. Hij stond stil, sloeg heen en weer met zijn slurf, liet de boom vallen en kalmeerde. Toen knielde hij voor de Boeddha neer en legde zijn grote kop voor diens voeten. Geleidelijk kwamen de monniken van alle kanten weer opdagen. Ze schaamden zich over hun gedrag en vroegen zich af hoe het kwam dat zij alle kanten opgevlucht waren, maar Ananda onverschrokken naast de Boeddha was blijven staan. De Boeddha vertelde hen: lang, lang geleden was er een leeuw die samenwoonde met een groep vossen en hen beschermde. Op een dag viel de leeuw in een diepe kuil die een jager in het bos gegraven had, waar hij niet uit kon komen. De vossen stoven in paniek alle kanten op, maar er was één vos die het er niet bij liet zitten. Hij begon te graven aan de rand van de kuil, zodat de aarde naar beneden viel en na een tijdje een helling ontstond waarover de leeuw uit de kuil kon klimmen. Ik was die leeuw in een vorig leven. De vos die mij hielp uit de kuil te ontsnappen was Ananda. Zelfs nu iedereen in paniek raakte voor de krankzinnige olifant, bleef hij aan mijn zijde, door zijn neiging grote empathie en liefde voor me te voelen. De groep vossen die in paniek alle kanten uitrenden, zijn jullie monniken, die zojuist vluchtten voor de olifant. Toen de Boeddha dit verhaal aan zijn monniken verteld had, verbaasden alle zich en voelden zich beschaamd. Ze keken in verwondering naar Ananda en glimlachten om zijn heldere gelaatsuitdrukking.
De meest tot de verbeelding sprekende opvatting van reïncarnatie vinden we bij het Tibetaans boeddhisme. Bekende voorbeelden zijn de Dalai Lama en de Panchen Lama. Bert van Bar sprak over dat onderwerp met Paula de Wijs van het Maitreya Instituut in Amsterdam. Zij vertelt onder meer over de ontdekking van de incarnatie van haar eigen leraar, over de continuïteit van het bewustzijn en over de rol van karma bij wedergeboorte.
Allerlei mensen hebben allerlei ideeën over. En in de populaire volksmond zou je denken dat misschien Napoleon zich in heel veel mensen heeft gereïncarneerd.
Cleopatra maar, ook hoor.
Ja?
Ja.
Ja, dus altijd bekende personen. Hoe wordt dat nu in het Tibetaans boeddhisme gezien?
Wij praten eigenlijk steeds meer over herboren worden en niet reïncarnatie, maar herboren worden. Want als je praat over reïncarnatie, heb je het gauw over het herboren worden van een bepaald persoon, een herkenbaar persoon. En wij worden allemaal herboren, maar weten vaak niet wie we waren, wat we waren, waar we vandaan kwamen enzovoort. Dus gewoon, wij worden allemaal herboren, maar als je gaat praten over reïncarnatie is het meestal van een bepaald persoon.
Dus jij zegt het is niet zo zie je een persoon die zich reïncarneert, maar je wordt herboren of iets wordt er herboren. Wat is dat dan?
Er wordt gezegd dat als je komt te overlijden, je fysieke lichaam sterft, dat is duidelijk. Wat er dan overblijft of doorgaat, is een soort continuïteit van geest. In het Engels praat je over een mental continuum. Dus iets wat geen vorm heeft, maar wel een soort verzameling bevat van de indrukken die in je afgelopen levens, dus niet alleen het leven wat je net geleid had, maar van daarvoor bevat als ja, indrukken, zaden zou je kunnen zeggen. En dat is wat doorgaat naar een volgend leven. Zodoende zijn we, als je herboren wordt, in welke vorm dan ook, je hebt tendensen, niet alleen uit je vorig leven, maar de levens daarvoor, je hebt positieve, negatieve invloeden, karma met verschillende mensen, misschien karma met een land, word je aangetrokken tot ergens waar je eerder gewoond hebt of zo. En dat geestelijke continuïteit gaat steeds door. Voor iemand die wat verder ontwikkeld is, die zijn geest heel goed kent, goed geoefend heeft in het leven wat net voorbij is. Zo'n iemand kan veel beter het hele proces van de dood gewoon doormaken, meemaken. Hij doet dat bewuster. En hij kan dan eventueel dat een beetje zelf begeleiden of in ieder geval sturen is misschien een beter woord. Iemand die daar erg goed in is, die veel getraind heeft in zijn leven, kan ook heel duidelijk sturen. Misschien weet hij al voordat hij komt te overlijden waar hij herboren zal worden. Dat is heel bijzonder, dat gebeurt heel zelden, maar het is mogelijk. In de Tibetaanse traditie is het zeker wel, zijn er zeker wel gevallen bekend. De karmappas bijvoorbeeld laten vaak een briefje achter waar ze herboren zullen worden. Maar dat kan ik niet doen. Ik weet niet wat jouw geestelijk niveau is, maar dat kan ik niet doen.
Betwijfel het, is het eerste.
en de meeste mensen die ik ken, kunnen dat waarschijnlijk ook niet. Ik zal heel blij zijn wanneer ik kom te overlijden, als ik dat op een positieve manier kan doen. En dan hopelijk, gewoon doordat ik op een positieve manier kan sterven, dat ik meer kans heb om, zou je kunnen zeggen, een positieve wedergeboorte.
Je hebt het over zaden en tendensen. Daarmee, je hebt het ook over karma om ergens herboren te worden. Hoe beïnvloedt je dat nou precies?
Nou, alles wat je... ik ken mensen die denken dat karma alleen maar iets groots is. Ik had karma daarmee, weet je wel. Of we hadden zo'n karma, weet je wel. Maar je hebt natuurlijk wel, met alles wat je doet, alles wat je denkt, wat je zegt, wat je al je handelingen, met alles creëer je karma. Alles wat je ervaart is een resultaat van je karma. En alles wat je doet, zegt en denkt, creëert dan karma. Dus de hele dag zijn we met niets anders bezig eigenlijk dan met ervaren en creëren van karma. Mm-hmm. Dus er wordt gezegd dat hoewel het heel eenvoudig lijkt, karma is oorzaak en gevolg, dat lijkt gewoon heel duidelijk. Het is een natuurwet, hè? Als je iets laat vallen, dan valt het op de grond. Als ik jou duw, dan duw je naar achteren, misschien kom je naar voren. Het is een natuurwet. Het lijkt heel eenvoudig. Maar er wordt gezegd dat karma de meest ingewikkeld onderwerp van alles is. Ik bedoel, als je gaat nadenken dat elke kleur op elk vlinder resultaat van zijn karma is. Of wat je ziet om je heen, alles wat je ervaart, resultaat van voorafgaande karma is. Dan kun je beseffen dat het ongelooflijk ingewikkeld is en diepgaand. Dus alles wat je doet, zegt en denkt in dit leven creëert karma. En de karma die je nu creëert helpt bepalen waar je in een toekomstige leven herboren gaat worden, waar je toe aangetrokken voelt, in vele opzichten bepaalt karma hoe je herboren wordt.
Ja, en weet je dan wat voor karma je creëert? Dus wat je moet doen om een bepaald karma te creëren?
Nou, het is gewoon aan de ene kant heel eenvoudig, maar het is natuurlijk veel moeilijker in praktijk te brengen. Een van de dingen is, de belangrijkste is, zorgen dat wat je doet anderen niet schaadt. En dat wat je doet bevordert de welzijn van levende wezens. En nogmaals, dat is weer zo'n waarheid, dus een koe.
Ja.
Maar het wordt veel ingewikkelder om het echt goed in de praktijk te brengen.
Je zei net dat er bepaalde mensen zijn, uitzonderlijke gevallen, die hun geest zo getraind hebben eigenlijk dat ze een wedergeboorte kunnen sturen.
Ja.
Nou kennen we allemaal de verhalen over de Dalai Lama,
ja,
die herkend wordt.
Mm-hmm.
En bepaald tests moet doen. En mm-hmm, film als Little Buddha is ook bekend. Er is, yeah, ook een jongetje, yeah, wat dan herkend wordt in het, yeah, Westen. Nou, is voor jou heel bijzonder, lijkt me, dat jouw leraar, Lama Yeshe, is overleden.
Mm-hmm.
En op een gegeven ogenblik is zijn
incarnatie,
yeah, yeah, gevonden. Yeah. Kan je daar, yeah, iets over vertellen?
Lama Yeshe werkte veel met westerse mensen. Dus Lama Yeshe koos om herboren te worden bij twee Spaanse studenten van hem. Dus niet wildvreemde Spaanse mensen, maar gewoon nauwe studenten. Tegen wie hij gezegd had voordat hij overleed, de laatste keer dat ze hem zag van, we zien elkaar binnenkort wel weer.
Dus hij wist het eigenlijk al?
Ja, ik denk dat hij een beetje aan het rondkijken was. Maar hij had erg veel problemen met zijn hart. Al vele jaren. Ja. Waarschijnlijk vanaf zijn geboorte. En eigenlijk leefde hij veel langer dan de artsen dat voorspeld hadden. Dus hij wist dat het eens een keer zat aan te komen. Dat zijn hart het echt zou begeven. Dus in het jaar, ik denk dat het het jaar was voordat hij overleed. Of in het jaar dat hij overleed, zei hij dat tegen Maria en Paco. Zij waren toen aan de leiding van een centrum, een zussencentrum van Maitreya Institute in Spanje. En hij was denk ik de vierde kind. En anderhalf jaar oud toen hij ontdekt werd, Lama Zopa Rinpoche, die samenwerkte met Lama Thubten Yeshe, was in Spanje tijdens een cursus. En hij zag dat kindje op de grond kruipen in de lesruimte. En het bleek, dat vertelde hij later, dat hij daar ook eerder over gedroomd had. Hij had precies die scène in zijn droom gezien.
Mm-hmm.
En toen vroeg hij over het kind. En dat kind was geboren in ongeveer de tijd wanneer het mogelijk was geweest, een aantal maanden na dat Lama Yeshe gestorven was. Ongeveer een jaar, bijna precies een jaar nadat Lama Yeshe overleden was, is dit kind geboren. Hij kende de ouders natuurlijk. En later werd het gecheckt met zijn heiligheid de Dalai Lama, die dat vaker doet. En werd gevraagd, is dit inderdaad de reïncarnatie van Lama Thubten Yeshe? En zijn heiligheid heeft dat bevestigd. Er zijn een paar honderd tulkus, het lijkt alsof er heel veel zijn, maar niet meer dan een paar honderd in de hele Tibetaanse traditie, in alle scholen van het Tibetaanse boeddhisme.
Ja.
Er zijn gewoon
een tulku is
een erkende reïncarnatie.
Okay.
Dus gewoon heel duidelijk van, hij of zij is de reïncarnatie van een bepaalde leraar of abt of zo.
Nou, heb jij ook Lama Özel, de incarnatie, weer ontmoet? Hoe was dat voor jou? Herkende je bepaalde dingen of zit je daar dan naar te kijken van,
Ja, ik zat er naar te kijken. Iedereen zit er naar te kijken. Gewoon van, zeker in het begin, herken je dit of herken je dat? En soms wel gewoon een manier van zitten dingen doen. Maar ik denk wat mij het meeste frappeerde was de eerste keer dat ik hem ontmoette. Dus niet de eerste momenten, maar gewoon een paar dagen daarna. Lama Ussel was te klein om te praten. Hij was iets van 18 maanden of iets meer. Maar gewoon, hij sprak niet echt. In ieder geval zeker niet vol zinnen. En er kwam iemand de kamer binnen die altijd boeken geredigeerd hadden. Ook veel met Lama Yeshe gewerkt had aan boeken. Zijn lessen of wat dan ook. En dat kindje Lama Ussel zag de vrouw die binnenkwam. En keek haar even aan. Keek om hem heen. Liep op een tafeltje af waar een boek op lag. Pakte dat boek en liep op haar af en gaf haar dat boek.
Nee.
En dan denk je van, oh, ja, er is iets. Er is iets wat gewoon, ja, dieper gaat dan ik zie. Dus ik, goed, voor mij was er gewoon, als Lama Zopa het zegt, als de Zonnes het zegt, dan geloof ik het wel. Maar er zit toch een deel van me die gaat kijken voor naar bewijs van mezelf. Ja. Voor mij was dat hem een beetje. Weet je wel? Er was duidelijk iets, zo'n sterke verbinding in de geest van dat jongetje met boeken en die vrouw. Ik dacht, oh ja. Ja. Dat is hem.
Dat is hem.
Dat is hem. Ja. Dan kijk je niet meer naar fysieke gelijkenissen of zo. Dat was gewoon, dat was duidelijk een iets in zijn geest die verbinding. En ik heb meer van dat soort verhalen gehoord. Maar dit is iets wat ik zelf gezien heb.
Ja. En in hoeverre is nou die kennis van Lama Yeshe? In hoeverre gaat die nou door in Lama Ussel?
Kennis, daar kan ik niks van zeggen. Dat weet ik niet. En zou hij ook nooit wat over zeggen. Eerlijk gezegd heb ik altijd begrepen dat de toekomst niet veel moeten mogen praten over wat ze nog weten of herinneren. Mm. Dat is iets waar ze zeker niet mogen over opscheppen, ja. Weet je. Dat mag gewoon niet.
Ze moeten opnieuw weer getraind worden,
ja,
eigenlijk.
Er wordt gezegd dat vaak het leerproces van bijvoorbeeld het leren van al de gebeden en zo meer iets is van zichzelf aan herinneren, dus dat ze worden eraan herinnerd. Dus ze hoeven er niet zoveel moeite te doen om dingen te onthouden en te memoriseren en zo, maar uit hun hoofd te leren. Maar dat het gewoon, dat het heel veel sneller, dat ze het veel sneller oppikken. Het is meer zichzelf, ja, meer alsof jij en ik gewoon jarenlang een vak niet gedaan hebben, maar iets wat je eerder gestudeerd hebt, dan ga je nog eens een keertje even dat een beetje opfrissen. Dus dat hoor je vaker.
Ja.
Hoe was het ongeveer, precies? Ja. Dat heb ik gehoord. Maar van Lama Ussel heb ik het nooit gehoord. Ik heb hem nooit zelf over gevraagd.
En hoe bereid jij je voor op een volgend leven?
Je moet eigenlijk voorbereid zijn. Je weet nooit wanneer je gaat overlijden. Kan vanmiddag zijn, weet je.
Ja.
Dus probeer goed te maken met mensen waar je oneenigheid mee hebt. Of als ik plotseling zou komen te overlijden, dan hoop ik dat het bijvoorbeeld in een ongeluk of zo, dan hoop ik dat ik mijn leraar, Lama Zopa Rinpoche of aan His Holiness Dalai Lama zou kunnen denken. Want ik denk dat door aan hen te denken, dat de goede eigenschappen die zij voor mij symboliseren ook, die zij bezitten, een goed punt is om aan vast te houden in zo'n stressvol moment. Als ik langer heb, bijvoorbeeld een paar maanden, je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent of zo, dan wil ik me toeleggen op activiteiten waardoor ik zoveel mogelijk in ieder geval karma kan zuiveren. En bekend te raken met de stappen die dan van het overlijden zelf, hè,
ja,
dat ik die inderdaad kan herkennen.
Mm-hmm.
En probeer mijn geest te richten naar een goede plek, een goede volgende geboorte. Dus dat soort dingen.
Paula de Wijs was dat in gesprek met Bert van Bar. Tot besluit van deze uitzending nog twee Jataka-verhalen die betrekking hebben op het thema van dit programma. De vogels en de brandende boom en een bange olifant.
De vogels en de brandende boom. Eens werd de bodhisattva uitgebroed door een vogel en samen met een schare vogels hield hij verblijf in een woud, nestelend in een grote boom die een dichte kroon van takken droeg. Op een dag, toen de boomtakken heftig tegen elkaar zwiepten, viel er gruis en rook steeg op. Dat ziende, dacht de bodhisattva, deze beide takken die zo heftig dooreengeschud worden, zullen vuur verspreiden en als dat de grond bereikt, zal het de oude bladeren vlam doen vatten. Daarna zal ook de boom in brand komen te staan en dan kunnen we hier niet meer nestelen. We moeten wegvliegen en elders een heenkomen zoeken. En hij sprak deze versregels tot de vogelscharen. Deze boom, de in de aarde gegroeide, waarin zij die vleugels hebben nestelen, strooit vuur in het rond. Omhelst de verte vogels, er is lijfsgevaar. Op de waarschuwing van de bodhisattva vlogen de verstandige vogels meteen samen met hem op en zijn elders heen gegaan. De dwaze vogels echter dachten, hij ziet krokodillen in een waterdruppel. En zonder zijn waarschuwing ter harte te nemen, bleven ze ter plaatse. Niet lang daarna is het vuur, precies zoals de bodhisattva verwachtte, opgevlamd en zette die boom in lichterlaaien. En toen rook en vlammen opstegen, konden de vogels verblind door de rook niet meer ontkomen. De een na de ander viel in het vuur en vond een ellendig einde. Een bange olifant. Eens werd de bodhisattva geboren als een boomgodheid in de Himalaya. In die tijd gaf de koning van Benares zijn statieolifant aan de dompteurs om hem te leren zich dood te houden. De koornaks bonden hem stevig vast aan een paal. Met de piek in de hand gingen ze om hem heen staan en probeerden hem dat kunstje te leren. Maar de olifant raakte daarvan in paniek. Hij brak los van de paal, joeg de koornaks op de vlucht en zocht de Himalaya op. Zijn achtervolgers slaagden er niet in hem te vangen en keerden terug. In de Himalaya leefde de olifant in doodsangst. Hij beefde al wanneer hij de wind hoorde loeien. Opgejaagd door zijn angst voor lijfsgevaar schudde hij dan zijn slurf en rende weg. Zo leidde hij een leven alsof hij nog altijd, zoals toen hij zich dood moest houden, was vastgebonden aan een paal. Zonder rust te vinden voor lichaam en geest zwierf hij rond in angst en beven. Toen de boomgod had hem zag, nam deze plaats in een vork van de stam en zei dit vers. De wind breekt het zwakke hout in het woud in grote getalen af. Wanneer je hiervoor bevreesd bent, zul je dan geen verkommerde olifant worden? Zo vermaande de boomgod hem. En vanaf toen af aan kende de olifant geen angst meer.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar wordt meegewerkt door Marloes Lazal, Willem van Weelde en Bert van Baar. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Ons kantoor is tijdens de komende feestdagen gesloten. U kunt ons dus niet bellen. Maar volgende week woensdag zijn we er weer. Net als vandaag om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar een reportage over sportschool Nippondo, een zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos en het eerste deel van een nieuwe serie onderricht over de pijlers van Rigpa. Graag tot volgend jaar.